Wij openen deze middag Gods woord in het Nieuwe Testament, de zendbrief van apostel Paulus aan de Romeinen, het 14e hoofdstuk, waarvan we de versen 1 tot en met 12 willen lezen. En aansluitend lezen wij zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus in zijn geheel. Ik noemde u als schriftlezing voor deze middag Romeinen 14. En daar komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Neemt degene nu die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachten hem niet die niet eet, en die niet eet, veroordelen hem niet die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anderen huisknechts oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. En iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere. Want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heere niet. En hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven den Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, opdat hij beide over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan, een iegelijk van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven. Tot zover Romeinen 14. Nou, nu zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. En dan wordt in zondag 1 het volgende gevraagd. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? En het antwoord, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing dank zal dankbaar zijn. Tot zover zondag 1. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we in deze dienst zijn woord verkondigen vanuit zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. En als kerntekst willen we meenemen wat we gelezen hebben in Romeinen 14, het 8e vers die ik nogmaals met u wil lezen. Romeinen 14 vers 8. Waar wij lezen, want het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Tot zover de tekstlezing. En onder deze tekstwoorden schrijven we vanmiddag als thema boven de prediking de enige troost. En een drietal gedachten. Als eerste, wat is uw troost? Onze tweede gedachte, de rijkdom van de ware troost. En onze derde gedachte, de route tot deze troost. Dus als thema, de enige troost. Eerste gedachte, wat is uw troost? Tweede gedachte, de rijkdom van de ware troost. En tenslotte onze derde gedachte kort, de route tot deze troost. Onze eerste gedachte, wat is uw troost? Gemeente, de kerkenraad vroeg mij of ik deze avond zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus wilde bepreken. Opnieuw mag daar een begin gemaakt worden met het aloude troostboek van de kerk. En laten we maar gelijk naar de inhoud gaan. Als daar in vraag 1 gevraagd wordt, wat is uw enige troost, komt die vraag naar u toe. En naar jou, mijn jonge vrienden, en jongens en meisjes, maar ook naar mij. Deze vraag, ken jij die troost, die enige troost, beide in het leven en sterven? Want daar begint ons troostboek mee. Hoe is dat in uw leven? Dan is het goed dat we even kijken in welke tijd we leven. Als we het grote wereldgebeuren bezien, dan was daar 2-3 jaar terug dat coronavirus. Wat heel de wereld opschrikte. Die coronavirus is overwonnen. En we dachten weer rustig verder te leven, of niet? Toen kwam die oorlogen in Oekraïne. En gistermorgen opgeschrikt in Israël. En als we dat goed bekijken, gemeente, wat is er dan een chaos? En een reddeloosheid? Een gebrokenheid in deze wereld? En als we het gaan betrekken op ons land, is het niet veel beter. Het kabinet is gevallen. Demissionair. In november verkiezingen. Wat kunnen we verwachten? Nee, kijk nou niet naar de regering. Kijk nou niet naar het vorstenhuis. Maar wat kunt u verwachten met zo'n hart? Hier van binnen. Wij krijgen wat we verdienen. En als we de kring dan nog weer kleiner maken. En we gaan naar de kerk toe. Wat is er een verscheurdheid. En een verdeeldheid onder de broeders. Van dezelfde koning. En denk nou niet aan al die verschillende kerken hier in Oud-Beijerland. Maar hoe vaak is het ook niet binnen de gemeente? Ik weet het verder niet. Maar is het overal in zekere zin niet hetzelfde? Maar een verdeeldheid. Wat is Satan bezig om dat vuur van de afgunst en haat aan te wakkeren? En de ene weet het beter dan de ander. Ga de kring nog kleiner maken. Naar de gezinnen. Wat kan er een stil verdriet geleden worden. In het huwelijk. Dat man en vrouw elkaar niet meer begrijpen. Niet meer verstaan. Haat en nijd geworden is. Of dat de kinderen niet meer met elkaar overweg kunnen. Of de kinderen niet meer thuiskomen. En de ouders met de handen in het haar. Heer, waarom? Maar we moeten de spiegel ook naar onszelf. Hoe zijn wij geweest als ouders? En ik zeg het ook tegen mezelf als vader. Waren we werkelijk betrouwbaar? Spiegelden we werkelijk naar onze kinderen toe wie de Heer Jezus is? Nog dichterbij. In ons persoonlijk leven. Als we denken aan al die gebrokenheid van het persoonlijk leven. Die lichamelijke klachten. Die psychische klachten. Dat niet begrijpen, jezelf niet begrijpen. Door anderen niet begrepen te worden. Al dat verdriet, gemeente. Zitten we dan dicht bij elkaar? Hè? En dan komt vanavond die vraag. Wat is uw en jouw enige troost? Zoek je het in de medicijnen? Ik zeg niet dat het niet mag. Hè? Als het nodig is, gebruik ze. Maar stelt u daar uw vertrouwen op? Stelt u uw vertrouwen op de artsen? Op de psychologen, op de relatietherapeuten. Ik zeg niet dat het niet mag, maar is dat het enige? O, laat het toch zijn, boven alles, op die hemelse heelmeester. Ik denk aan hen onder ons die worstelen met hun geaardheid. Wat geeft het een strijd, hè? Als je zo helemaal je alleen voelt. Als je wilt leven zoals God het van je vraagt, maar je voelt dat alles in je strijdt. Of zij onder ons misschien die worstelen omdat ze ervaren dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Wat een strijd. Waar vlug je naartoe? Of die gehuwden onder ons, of die alleenstaanden die zo graag een kind uit Gods hand hadden willen ontvangen. Telkens die teleurstellen. Of die wilden trouwen, maar nooit een man of vrouw tegenkwam. Om samen verder te kunnen. Wat is er een gebrokenheid, als ik het zo even uitschilder, een verdriet. Hun zorg. En wat is die troost vaak ver weg. Want ik wijs u naar die hemelse heelmeester, maar ik hoor het ze denken en zeggen, ja maar dominee, zo gemakkelijk is het niet. En ik begrijp het. Begrijp het. Maar toch wijs ik u naar onze catechismus. Dat begint met die vraag, wat is uw enige troost? Beide, in het leven en sterven. Waarom dan deze vraag, dominee? Wel, men wil als eerste niet de gebrokenheid voor ogen stellen, maar het geluk van Gods kerk. Voor ogen schilderen. Hoe rijk die kerk van de Heer is. En hoe gelukkig Gods kinderen zijn. Opdat u en jij en ik tot die jaloersheid naar de Heer gebracht zullen worden. Om daarin te mogen delen. En die rijkdom, dat geluk, dat wordt de troost van Gods kerk genoemd. Weet u waarom? Omdat ons leven en ons sterven naar de zondeval een verschrikking geworden is. Zojuist heb ik die wat zorgen en moeiten genoemd en ik voel de gemeente, terwijl ik u niet ken, dat daar herkenning in was. Dat ik punten raakte. Wat zijn er moeite. Het is zo waar wat Mozes gezegd heeft. En het uitnemendste van ons leven is moeite en verdriet. Wat zijn er een zorgen en moeite en kruis en drukwegen. En dat in het leven. En als we het dan ook nog over het sterven hebben. Ontzettend. We zijn niet geschapen om te sterven. En elke keer als we geroepen worden en u zit bij het sterfbed van een geliefde, zien we hoe zwaar het is. Als de ziel en lichaam van elkaar gescheiden wordt. Onnatuurlijk. Verschrikkelijk. En ons doopformulier houdt het zo eerlijk voor, hè? Ons leven is een gestadige dood. En bij het ouder worden zien we het steeds meer, hoe dat leeftijdsgenoten wegvallen. En daarom vraagt onze catechismus: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En vraag ik u eerlijk vanavond op de man af. Hebt u die enige troost? Kent u die enige troost voor in het leven, maar ook voor het sterven? Hier moet een antwoord op komen vandaag. Want ik weet niet of ik veilig thuis kom. U ook niet. Zijn we bereid? Als we die vraag stellen, zit daar ook een vraag onder. Hè? Wat is de oorzaak van onze moeitevolle leven en sterven? En heeft u nou geleerd om dit oprecht te beantwoorden, niet vanuit uw hoofd, maar doorleefd vanuit uw hart? Dat u oprecht zegt, dat is de zonde. En wat is zonde? Mag ik het zo definiëren? Zonde is het gemis van God. Leven zonder zijn gunst. En buiten zijn gemeenschap. Dat is zonde. Het gemis van God. Leven zonder zijn gunst, buiten zijn gemeenschap. Als dit waarheid is in uw leven, dan is daar een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Want dan kunnen wij niet meer meedoen met al die dingen buiten God. Jongens. Meiden, dan ga je je vermaak niet meer zoeken in de wereld. Maar dan zoek je naar die ene troost die waarde heeft voor leven en sterven. Want daar gaat onze vraag over. Over het leven en het sterven. Velen van ons, en dat is zo natuurlijk als wat, zoekt alles voor dit leven. Als ik dit maar heb en als ik dat maar heb en als ik dat maar kan doen en... Ik vraag u vanavond. Is het al geworden met McShane, mijn zielen? Doorziet gij uw lot? Hoe kunt u, hoe kan jij, mijn jonge vriend en vriendin, jongens en meisjes, rechtvaardig verschijnen voor God? Want besef, gemeente, ons lichaam sterft. Maar onze ziel nooit. Onze ziel leeft eeuwig. Maar ziel verloren is alles verloren. Besef het. En daarom wordt in deze vraag gevraagd naar de troost die in het leven kracht doet en in het sterven u niet ontvalt. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe kunt gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat moet niet in het sterven gebeuren, maar nu, in het leven. Vanavond moet u daar een antwoord op geven. En als u zegt, ik weet het niet, dan is het antwoord duidelijk. Nee. Daarom die vraag nogmaals. Wat is uw enige troost? Enige, er is er maar één. Eén troost die ons antwoord ons gaat voorhouden, wat nou werkelijk troost voor leven en sterven is. En daarom gaan we naar onze tweede gedachte. De rijkdom van de ware troost. En dan begint ons antwoord gelijk met de kern van die rijkdom van de bekeerde mens, dat kind van God. En hoe we aan die rijkdom gekomen zijn. En ons antwoord vat dat heel kernachtig samen aan het begin van het antwoord. Lees maar mee, ik hoop eigenlijk dat u het kunt opzeggen. Dat u dit antwoord uit uw hoofd kent. Ja, nog meer hoop ik in het hart. Vanuit het hart mag meezeggen. Dit. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Eerst maar tot zover. Dat is de eerste kern. Of de kern van het antwoord moet ik zeggen. De troost is, kort samengevat, dat ik niet meer leef voor mezelf, maar dat ik voor rekening lig van de ander. Zoals dat wij ook dat in ons kerntekst gehoord hebben, hè? Romeinen 14 vers 8. Want het zij dat wij leven den Heren. Het zij dan dat wij sterven den Heren. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Dat te mogen kennen. En dat is wat anders dan dat u anders geworden bent dan dat u eerder was. Denk aan Saul. Saul kreeg een ander hart. Het was alleen geen vernieuwd hart. God veranderde zijn hart in een ander. Maar het was niet die hart door de wedergeboorte. Dus gemeente, wij moeten van de ander worden. Niet meer van ons eigen zijn. Dat zijn we door de zondeval geworden. Toen wilden we, en dat leeft nog steeds in ons hart toch, autonoom zijn. Zelf bepalen wat goed en kwaad is. Onze eigen normen stellen. Ik wil van mezelf zijn. En dat is toch ook de tijdgeest waarin we in deze tijd leven en geregeerd worden. Eigen baas zijn, we mogen toch zelf uitmaken wat we willen. Hoe ik leef en wanneer ik sterf. En niet beseffen als de Heer niet ingrijpt. Hoe we ons daarin meer en meer losscheuren van God. En meer in de banden van Satan verkeren. Het eigendom van Satan geworden zijn. Maar ons antwoord belijdt dat ik met lichaam en ziel, dus zowel het lichaam dat tijdelijk is, als die onsterfelijke ziel die eeuwig leeft, Beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En zo'n christen bent u dat. Zo'n christen weet, ik ben van de ander. En dan mag ik u op iets wijzen. Ik vind het zelf altijd weer een troost als ik daarbij bepaald word. Het antwoord begint dat ik met lichaam van de ander ben. Mijn lichaam is voor een ware christen van de ander geworden. Dan mag u weten dat de Heer Jezus u gekocht heeft met de prijs van uw dierbaar, van zijn dierbare bloed. Dan kunnen we toch niet meer meewerken aan abortus en aan euthanasie. Want wat is het een troost als we mogen weten het eigendom van Hem te zijn. En mag dit nou vanavond tot troost zijn voor hen die zo worstelen met tal van vragen. Moet het anders zeggen met de gebrokenheid van het leven. In het bijzonder als je worstelt met die homoseksuele neigingen. Als je worstelt met de genderideologie. Oh, wat is het groot als je mag weten van Hem te zijn. Maar ook die psychische noden. Ook die gezondheid. Je handicaps. Nu niet te kunnen lopen. Niet te kunnen springen. Straks in de hemel. Dat verheerlijk lichaam zonder de gebrokenheid van nu te mogen ontvangen. Ze eeuwig in Hem geborgen zijn, is straks dat voorbij. Al die worstelingen. Wat is onze catechismus pastoraal? Dat hij het zegt dat ik met lichaam. Maar het geldt wel voor hen die ook mogen weten en ziel. Beide in het leven en sterven het eigendom van Jezus Christus te zijn. Dan is alles van Hem in ons leven. En dat gemeente, als we dat mogen doen, geeft dat de overgave ook in die moeilijke strijd in het leven. Want dan ben ik het niet die alles moet bepalen, maar mijn Heer, mijn getrouwe zaligmaker. Hij bepaalt welke ziekte, welke zorgen ik heb en hoe lang. Want ik mag weten dat Hij weet wat goed voor mij is. Zowel in het leven en sterven. Begrijp je het dan altijd, dominee? Nee. Nee, dat begrijp je niet altijd. Maar wat geeft het een rust? Heere, ik begrijp uw wegen niet, maar ik schuil bij u. Want u regeert over lichaam en ziel. Dat geeft die waarachtige rust in leven en in sterven. Want dan mag u het weten. Ik ben niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers eigen. Hij is de getrouwe. Het wordt aangevochten. Zeker waar. Het is niet voor niets dat gezegd wordt welkom in de strijd. Het wordt zwaarig bestreden. Maar dan te mogen weten en u te mogen vastklampen aan Hem alleen en zijn woord. En gaat u het ook leren. Wat is Hij getrouw, ondanks mij ontrouw? Ja, het is zijn trouw dat Gods kinderen staande zullen blijven. En daarom dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Kent u het, gemeente? wordt u al jaloers gemaakt. Al heilig jaloers. Dat hoop ik. Het is te verkrijgen. Echt. Om niet. Wie zou tot hem vlucht. En alles voor hem neerlegt. Die zal hij niet laten gaan. Nu we zo kernachtig het eerste gedeelte samengevat hebben. Vertelt de ware christen in het antwoord van deze vraag. Wat de zaligmaker voor hem gedaan heeft. Want hoe kan die het weten? Hoe weet je dat dan precies? Nou, mag ik dan nu vertellen wat de zaligmaker voor mij gedaan heeft? En daar kan je uren over vertellen. Uren, dagen lang. En het moet nou in 20 minuten. Nog korter. En daarom noemt ons antwoord 5 kernpunten. Waar we kort bij stil hopen te staan. Want dan zal die ware christen zeggen. Christus heeft mij gekocht. Mij verlost. Mij bewaard. Verzekerd. En maakt mij gewillig om hem te volgen. We benoemen ze nu kort. En besef dat in de komende zondagen het nog uitgebreid aan de orde komt. Het eerste kernpunt is wat het antwoord zegt. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat is wat. De Heere Jezus, die getrouwe zaligmaker, heeft voor zijn volk hun zonden volkomen betaald. Voor hen geldt de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden, Jesaja 53. Kent u dat? Persoon? Door genade ook uw belijdenis gehoord? Die zaligheid wordt u vanavond ook aangeboden. Want hij heeft volkomen betaald wat ik, uw kerkraad en wij allen nooit kunnen betalen. En jongens en meisjes, aan wie heeft de Heere Jezus de straf van onze zonde betaald? Is dat aan de duivel? Nee. Aan de Heere God. Zijn Vader. En in ons antwoord staat het, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaald heeft. Voor al mijn zonden. Die zonden. Die zo ware christen, zo waarachtige christen, door genade heeft leren kennen. En dan niet onze dagelijkse zonde alleen, maar ook onze erfzonde, waarmee we geboren zijn. Dan gaat u het belijden met David, wat u misschien nou nog zo moeilijk vindt. Maar zoals David het zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Maar dan het grote wonder, die de Heere Jezus mogen leren kennen, leren dan ook dat hij voor al die zonden volkomen betaald heeft. Volkomen. Dan hoeft er geen cent meer bij. Geen nagelschrapsel meer bij. En het kan ook niet. Als u zelf, en dat zit in onze aard, wij willen het zelf doen. We willen zelf nog wat meebrengen, misschien 1% of een halve. Het kan niet. De Heere Jezus heeft die hemelhoge schuld tot de laatste eurocent volkomen betaald. En daardoor is Gods toorn over de ware zon, of over de oprechte zondaren die dat inleven, gestild. En dat is die enige troost in het leven en sterven. Want dat geeft uw ziel werkelijk rust. Dus u mag weten, al mijn zonden verzoend in het bloed van Christus. Een vrede krijg je dan, die alle verstand te boven gaat. Dat is wat, dat de Heere God nooit meer op mij toornen zal. Nooit meer mij zal straffen. Zeker. De Heere beproeft zijn volk en kinderen. En dat doet hij vaderlijk. Opdat zijn volk en kinderen dichter bij hem zullen komen. Om het meer en meer te leren van hem. Alleen te verwachten. Want, daarom zongen we Psalm 18, het voorzang. Want zij leren het meer en meer. God is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En jongeren, wat is voor zo'n christen het een verschil geworden met de wereld en dat vermaak. Want zij zien het hoe leeg het is als je in de keet zit gisteravond. Als je je vol gedronken hebt. En vanmorgen met een kater wakker wordt. Zij zien hoe leeg het is als je opgaat in sport en spel vandaag. En een blijdschap kan je een keer hebben als er een wedstrijd gewonnen wordt. Maar die volgende keer verloren, wat is daar weer een kater? Het kan nooit op tegen die blijdschap die Gods kind mag hebben. Mijn getrouwe zaligmaker heeft met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. Ze zijn het met Paulus eens, want wij zijn duur gekocht. Want elk druppel van dat bloed van de Heer Jezus Christus spreekt van de liefde van een drie-enige God. God de Vader die verzoend is geworden door het offer van de Zoon. En God de Heilige Geest die niets anders wil dan u vanmiddag brengen bij de Zoon. Opdat u in de Zoon kunt naderen tot de Vader. Eerste kernpunt, gekocht, betaald bedoel ik. En nu het tweede kernpunt, verlost. Want gaat het antwoord verder. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Gods kind mag weten hoe dat hij verlost is uit de macht en de heerschappij van Satan. Je hebt het ook geleerd, dat je jezelf niet kan bevrijden. Het is net als met verslavingen, als we stoppen met roken of met alcohol drinken. Wat valt dat tegen? Vanuit jezelf lukt het niet. Zeker niet uit Satans banden. En als je soms denkt, ik heb een Satan weggejaagd, dan is even later drie andere Satans terug. Maria Magdalena had de Heer Jezus zo lief, omdat de Heer Jezus 7 duivelen, 7 Satans uit haar geworpen had. Maar toen de Heer Jezus die duivelen uit haar geworpen heeft, was ze nog niet verlost van Satan, wel van die macht van Satan en die heerschappij van Satan. Want Gods kind wordt pas verlost van Satan op het moment dat hij hier zijn laatste adem uitblaast. Maar van Satans heerschappij bent u verlost op het moment dat de Heere u die wedergeboorte gegeven heeft. Dat nieuwe hart, dat nieuwe leven. Omdat u vanaf dat moment niet meer het eigendom van Satan, maar het eigendom van Christus geworden bent. En het is in uw leven, zoals zondag 33, meen ik dat zegt, die waarachtige bekering, de afsterving van de oude mens, maar ook die opstanding van dat nieuwe mens. En die strijd gaat pas over op het moment dat we sterven, want dan is die afsterving van het oude mens volkomen en kan Satan niets meer doen. Hij mag u eeuwig ingaan. In die hemelse heerlijkheid, om hem daar te mogen grootmaken. En in dit leven mag u steeds meer ervaren. In mijzelf ben ik zo zwak, maar mij staat een sterke held terzijde, die macht heeft. En helpt en zorgt voor de overwinning. En zo komen we in het antwoord bij de derde kernpunt. Bewaard. Want dan lezen wij. En alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. De Heere Jezus bewaart zijn kerk. Hij heeft ze niet alleen gekocht en verlost uit de heerschappij van Satan. Maar hij is die voorbidder in de hemel. En hij bidt tot zijn vader. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven heeft. En zonder de wil van de hemelse vader gaat altijd door zijn zoon Jezus Christus. Die bewaart zijn kerk en zijn kinderen. Jongeren, denk aan Stefanus. Toen Stefanus in Handelingen mocht getuigen daar van de grote werken van de Heer, werd Stefanus gegrepen en uiteindelijk gestenigd. En dan zeggen mijn catechisanten altijd, dominee, zie je wel dat God en de Heer Jezus niet bewaart. En dan zeg ik, dan gaan we het gedeelte opzoeken. En wat staat er dan verder? Hij wordt gestenigd. Maar dan lezen we dat Stefanus zegt, ik zie de hemel geopend. En ik zie de Zoon des Mensen staande. Eerbiedig gesproken, kijk de Heer Jezus vanuit de hemel of alles goed gaat met Stefanus. Ja, maar hij moet gestenigd worden, hij gaat dood. Hij moet sterven. Ja, dat was Gods plan. Stefanus mocht thuiskomen, opdat wij nog steeds over hem mogen spreken. En zo mogen we weten, gemeente, dat de Heere God als Vader in de hemel zorgt. In zijn Zoon, voor al zijn volk en kinderen. Denk maar, jongens en meisjes, aan Daniel in de leeuwenkuil. De leeuwen konden niets doen, hè. En die drie vrienden van Daniel, toen ze in die vurige oven geworpen worden. De vlammen konden niets doen. Daar zorgde de Heere er letterlijk voor dat geen haar van het hoofd van die drie vrienden vallen, verbranden kon. En misschien denkt u nu, dominee, als dit zo is, waarom is mijn leven zo getekend met rampen, met tegenspoeden? Waarom is het dat het lijkt en ik voel het zo dat de Heere zich verbergt? Dan mag ik u dit zeggen. Weet dat de Heere alle dingen laat medewerken ten goede tot uw zaligheid. Ook bij rouw en kruis, bij smart en verdriet. Als het schijnt dat de Heere niet zorgt, als uw hoofd misschien net zo moet vallen als bij Johannes de Doper. Weet dat de Heere u beproeft. Of dat dit nou alles uitdrijft tot hem. Waar dan heen? Tot u alleen. Gij kunt mijn ziel bewaren. En mag het woord het zeggen. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan komt die vraag. Al die beproevingen. Mag u het in Gods handen leggen? Vader, begrijpen doe ik het niet. Maar keer het ten goede. Opdat het worden mag. Wat het vierde kernpunt ook noemt. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. De heilige geest doet veel meer, gaat u ook horen in de komende zondagen. Maar dit punt moet even genoemd worden. De heilige geest verzekert u van het eeuwige leven. En die verzekering is toch die eeuwige troost. Hoe weet een christen dat? omdat de geest van Christus deze verzekering door de Heilige Geest in uw hart en leven, ja, ik mag het zeggen, in uw ziel verzegelt, vastmaakt. En het is waar, de een weet het beter dan de ander. Er zijn zuigelingen in de genade en er zijn grote eikenbomen in de genade. Maar toch kan een ieder op zijn tijd niet ontkennen dat Gods geest getuigt met uw geest dat u een kind van de Heere bent. Vraag de geest daar ook in. Bid tot de geest. O geest, getuig met mijn geest. En als het nog niet waarheid is, laat het nu waarheid worden. Dat ik een kind van hem ben. En tenslotte de vijfde, de laatste kernpunt. Waar daar aan het eind van het antwoord staat. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vroeger leefde je voor jezelf. Maar nu is het geworden een afsterven van de zonde van jezelf. Een hartelijk leedwezen. Hoe dat ik God bedroefd heeft. Maar ook een hartelijke vreugde om op te staan in dat nieuwe leven. Om te leven zoals de Heere dat van hem vraagt. En mag u het wel eens met Psalm 108 meezingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. En daarom aan het einde van de tweede gedachte, we moeten verder vanwege de tijd. Wat is nou uw enige troost in het leven en sterven? Tot kort onze derde gedachte, de route tot die troost. Dat vraagt vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Welke stukken, of je zou het anders kunnen zeggen, welke elementen zijn nodig op de levensweg bij deze troost? En dan zegt het antwoord 3 stukken. En dan weet u het, en ik hoop dat u het ook kent als eerste. Of daar is daarin mijn ellende, mijn verlossing en mijn dankbaarheid. Mijn ellende, mijn verlossing, mijn dankbaarheid. Het gaat niet over een ander, hè? Het gaat over u en jullie, mijn jonge vrienden. Mij. En die 3 elementen, ellende, verlossing en dankbaarheid, horen bij elkaar. Ze zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Zoals de Nederlandse vlag 3 kleuren heeft, hè? Rood, wit en blauw. Je kan niet de rode kleuren afhalen, want het is geen Nederlandse vlag meer. Zo is die elementen, die route tot deze troost, dat we weten van mijn ellende, mijn verlossing, mijn dankbaarheid. En het is ook niet dat we eerst de school van de ellende doorlopen en dan de school van de verlossing en dan de school van de dankbaarheid. Nee, het is een schroef wat telkens ronddraait en die schroef gaat steeds dieper in uw hart en vlees. Om mij tot wanhoop te brengen, dominee? Nee. Om door uw ellende, verlossing en dankbaarheid u meer en meer aan Christus te verbinden. En deze 3 stukken of elementen zijn Bijbels. Denk maar aan Psalm 130, aan de Romeinenbrief. Als eerste wordt daar genoemd hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dan gaan de zondagen 2 tot en met 4 over. En ik heb het al gezegd, het gaat over mijn zonde. Niet van de ander, maar van die gelovige christen. En daar staat erbij hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Er staat niet hoe groot mijn zonde en ellende waren, in de zin van, nou, dat was in het verleden voor mijn bekering. Nee, heel uw leven. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Maar dan wordt het ook het grote wonder. Wij komen erachter uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar dat de Heer Jezus zegt, uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dat is die tweede. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Daar gaan de zondagen 5 tot en met 31 over. En dat wordt een steeds groter wonder. Dat u verlost wordt van uw zonde en ellende. En dat alleen door het volkomen offer van Jezus Christus. En hoe meer u dat mag zien, hoe meer en meer de liefde van Christus gaat schitteren. Wat Hij gedaan heeft voor zo'n ellendige zondaar als ik ben. En dan kan het toch niet anders. Voelt u dat vloeit toch voort? Dan komt daar dat derde stuk, dat derde element. Hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. En daar gaan de zondagen 32 tot en met 52 over. Want die dankbaarheid moet geleerd worden. Wat zijn wij van die ondankbare honden. In onszelf. Maar als Christus op de leerschool van de Heilige Geest. Gaan we leren hoe we de Heere mogen dienen. En jongens en meisjes, dan ga je leren in dit stuk van de dankbaarheid over de 10 geboden. De wet. En ik was vanmorgen even bij mijn dochter. Mijn kleinkind, 16 maanden. In de box, hij wilde niet. Begrijp ik ook nog. Hij wilde niet in die box. Maar dat deed mijn dochter om hem te beschermen voor alle gevaren. En zo is de wet. De wet is als een omheining, niet om ons te plagen. Dat dacht mijn kleinzoon. En ik wilde niet anders dan hem pakken. Maar ik mag niet tegen mijn dochter ingaan. Maar heb je het geleerd? Om die te doen uit dankbaarheid. En leren we ook in het stuk van de dankbaarheid onze Vader te bidden. Om zo hem alleen groot te maken. In zijn Zoon Jezus Christus. We gaan eindigen. Kent u deze dankbaarheid? Vanavond wordt u gevraagd. Wat is uw enige troost? Beide. In het leven en sterven. Mag u het zeggen. Dat ik met lichaam. En met ziel. Niet mijns. Maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Als u moet zeggen dat ken ik niet. Val hem vanavond te voet. Hij zegt het wie mij nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen leren. Rust niet voordat u het kent. Besef. U hebt maar één ziel. Als het sterven wordt, onbekeerd, verloren, nog is hij te verkrijgen. Nog is het het heden der genade. Nog is het de welaangename tijd. Nog is het de dag der zaligheid. Vlucht tot hem. En u die hem mag kennen. O, maak hem groot, getuig van hem en draag de zoekende zielen op in het gebed, opdat Gods koninkrijk vol worden. Amen. Zingen wij van Psalm 34, het tweede vers, komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoog met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En wat er verder volgt, 34 vers 2.
Heer.